En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 4, vanaf vers 12, tot en met Hooglied 5, tot en met vers 8. Ik herhaal Hooglied 4, vanaf vers 12, tot en met Hooglied 5, tot en met vers 8. De te zingen psalmen zijn psalm 51 vers 6, psalm 143 vers 7, psalm 133 vers 1, 2 en 3, psalm 71 vers 16, psalm 52 vers 6. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 4 vanaf vers 12 tot en met Hooglied 5 vers 8. Dit is zingen psalmen zijn psalm 51 vers 6, psalm 143 vers 7, psalm 133 vers 1, 2 en 3, psalm 71 vers 16 en psalm 52 vers 6. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen ons samen zijn vanmorgen voort met het zingen uit Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En wat er volgt, het is Psalm 51, vers 6.
Thank you.
gemeente, stellen we ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen we daarna Psalm 143, vers 7. Heren, doe mij spoedig ademhalen, wil mijn bezweken geest bestralen, verberg me uw vriendelijk aanschijn niet. En wat er volgt, het is Psalm 143, vers 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen.
De schriftlezing die kunt u vanmorgen vinden in het Oude Testament, in het boek Hooglied, en daarvan hoofdstuk 4, te beginnen bij vers 12, en we lezen door tot en met hoofdstuk 5, vers 8. Ik noem u nogmaals, de schriftlezing is uit Hooglied 4, Te beginnen bij vers 12. En we lezen door tot en met hoofdstuk 5, vers 8.
Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardus. Nardus en sarafaan, kalmoes en kaneel met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë. Mitsgades, alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien, ontwaakt noordenwind en kom gij zuidenwind, door waar mijn hof dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster. O bruid, ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honinggraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste, die klopte en was, doe mij open, mijn zuster. Mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre, om te handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde?
Buiten de tekst voor deze morgen kunt u vinden in Hooglied 4, vers 16, het eerste gedeelte. En er staat, ontwaak noordenwind, en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. We staan dan stil bij de noorden- en zuidenwind, en in de eerste plaats de geest van ontdekking, ten tweede de geest van vertroosting, en ten derde de geest van verzekering. Dus nogmaals, noorden en zuidenwind. Ten eerste de geest van ontdekking. Ten tweede de geest van vertroosting. En ten derde de geest van verzekering. Tot zover. We gaan nu met elkaar eerst zingen uit Psalm 133, alle drie de verzen. En u krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken voor de doelen die zijn genoemd. Psalm 133 vers 1. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Vers 2. Die liefde geuren moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen. En 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. En wat er volgt, het is Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. gemeente, wanneer het warmere weer eraan komt, dan ben je wel eens blij als er een goede wind waait. En dan is aan de kust wat meer kans op dat je dat diep in het binnenland hebt. Maar hoe het ook zij, we kunnen niet zonder de wind. Want door de wind is het dat ook de lucht weer wordt ververst en zuiver wordt gemaakt. Dat alle bedomptheid weer verdwijnt. De wind. De wind die is er ook in de Bijbel. Over de wind wordt daar gesproken. En de wind is daar een beeld van de Heilige Geest. En kinderen, jullie weten dat nog wel met het Pinksterfeest. Toen de geest werd uitgestort, werd er een geluid als van een geweldige, gedreven wind vernomen. En dat terwijl het helemaal niet stormde, toen op dat moment in Jeruzalem, maar toch het geluid als van een geweldige wind. En dat was dan vooral in dat huis, waar de apostelen bij elkaar waren, in afwachting van de belofte die de Heer Jezus hen had gedaan, dat de geest op hen zou worden uitgestort. En toen was er dus die wind. Niet alleen de wind. Er was ook vuur. Vlammen. Op het hoofd van iedereen die daar was. Niemand kon dat zien bij zichzelf. Maar hij zag het wel bij de anderen. En dan zei hij, kijk, een vlam op je hoofd. Ja, zei die andere, maar dat is bij jou net zo. Bij allen waren er vlammen op hun hoofden. En wat er toen gebeurde, ze begonnen te spreken in andere talen. Talen die ze nooit van huis uit hadden geleerd. Het waren ook niet zulke geleerde mannen. Helemaal niet. En toch begonnen zij te spreken in allerlei talen. En dat was de uitstorting van de Heilige Geest. Die met name dus met de wind wordt vergeleken. Ook het beeld van het water wordt wel gebruikt. Dat is eigenlijk in het vers dat we ook hebben gelezen uit dit gedeelte. Dat precies vooraf gaat aan het vers dat ik als een tekst noemde. Namelijk in vers 15. Fontein der Hoven. Put van levende wateren die uit Libanon vloeien. Daar gaat het over water. En water is een eerste levensbehoefte. Als het warm is. En je bent moe en bezweet. Dan wil je toch eraan drinken. Ja, dan kun je wel liters water op. Water. Zonder water dan kunnen we niet leven. Het water is ook een beeld van de Heilige Geest, die alles wat verdord en uitgedroogd is, weer nieuw leven geeft door het water dat er vloeit. En dat is ook de wind. We staan vooral stil bij de wind. En we lezen daarvan een noordenwind en een zuidenwind. En nu ligt natuurlijk Israël hier een heel eind vandaan, naar het oosten en ook wel wat zuidelijker. En toch geldt denk ik in Israël wat de noordenwind betreft, hetzelfde wat ook in ons land geldt. Dat noordenwind brengt altijd koude met zich mee. Noordenwind kan ook heel scherp zijn. Mijn vader zei vroeger altijd tegen mij, jongen, zul je uitkijken met noordenwind. En als er noordenwind waait, zul je dan zo goed mogelijk kleden. Want noordenwind, daar kun je ziek van worden. Kijk toch uit met die noordenwind, die zo scherp kan zijn, die dwars door alles heen gaat. En zo was dat ook in Palestina. Zo was het dus ook in het land van Israël. Maar dan staat er ontwaakt noordenwind. En tegelijkertijd kom, ga gij zuidenwind. Wanneer de zuidenwind gaat waaien, dan gaat het warm worden. Maar met die warmte komt er ook vochtigheid mee. Die zuidenwind is nodig om de temperatuur te doen stijgen. En dat alles weer gaat uitlopen. En dat er vruchten zullen gaan komen. Maar we hebben kennelijk beide nodig. Noordenwind en zuidenwind. En dan wordt er gevraagd. Ontwaak. Word wakker. Noordenwind. Maar ook kom. Gij zuidenwind. Ja, die beide winden die kunnen in feite niet tegelijkertijd waaien. Want het kan altijd maar vanuit één richting waaien. En toch als je dat hier zo leest. Dan is het dat noordenwind en zuidenwind. Niet alleen na elkaar, maar ook tegelijkertijd kunnen gaan waaien. Dat er aan de ene kant iets is van dat scherpe. Dat koude. Die wind waar je van huivert. En toch ook die wind die je verwarmt. En die je zacht en week maakt. En die de vruchten in het leven tevoorschijn doet komen. Om die winden wordt er gebeden. Ontwaak. Word toch wakker. Kom toch. Wie doet dat? Wie is er hier nu eigenlijk aan het woord? Wie is dat die er vraagt? Mag de noordenwind gaan wakker worden? Mag die gaan opsteken? Mag die in al zijn scherpte en felheid gaan waaien? En dan tegelijkertijd die zoele, zachte, heerlijke zuidenwind ook mag gaan waaien. Wie dat is die erom vraagt, dat is de gelovige. Dat is degene die in God gelooft. Dat is degene die de Heer Jezus Christus kent. Dat is degene die weet dat de Heer in zijn en haar leven is gekomen. Maar die ook opnieuw en naar verlangt. Dat de Heer tot hem en haar zal komen. Niet eenmaal. Maar steeds weer opnieuw. Dank aan de discipelen die bij Jezus waren. Die hem ook altijd nodig hadden. En die zonder hem niet konden. Maar denk ook aan de andere kant aan de psalmen. Waarin telkens wordt gevraagd. Heer, komt u toch. O Heer, wilt u mijn geest verlichten? O neemt u mijn zonden en mijn schulden weg? Verzoent u al mijn overtredingen en misdaden? Stort uw genade en uw barmhartigheid toch in mij uit? En dat niet eenmaal. Aan het begin van het geestelijke leven. Maar dat iedere keer weer opnieuw. Een kind van God kan toch ook niet zonder het gebed. Een kind van God kan toch niet zeggen, ja maar ik heb alles al gekregen. Ik heb in feite het gebed niet meer nodig. Denk aan het volmaakte gebed dat Jezus zijn discipelen heeft willen leren. Omdat zijn discipelen alle dagen zouden bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En dan zo ook verder en dan die bede vergeef ons. Onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid u ons ook niet in verzoeking. Maar verlos ons toch van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. En dat tot in alle eeuwigheid toe. Dat is toch een gebed. Dat ons allemaal past. Maar dat in het bijzondere. Een kind van God past. Het boekje Hooglied. Is een heel bijzonder boekje. Het is maar 8 hoofdstukken lang. In feite heb je het zo uit. Maar dit boekje is zo ongeveer in het midden van de Bijbel. Iemand heeft er wel eens van gezegd, het is als een heiligdom. In de Bijbel. Juist ook omdat het zich in het midden van de Bijbel bevindt. En dat geldt in feite ook voor de psalmen. Die iets voor het boek Hooglied staan. Gescheiden door het boek Spreuken en Prediker. Maar de boekhooglied, dat is toch echt wel het centrum van de Bijbel. Je bent als het ware hier in het heilige der heiligen. En hier is het dat de liefde wordt getekend en uitgeschilderd die er bestaat. Tussen een man en zijn vrouw. Tussen een bruidegom en zijn bruid. En tussen die bruid en haar bruidegom. En de bruid is dan het beeld van de gelovige. En de bruidegom is het beeld van God en van Jezus Christus. En hier is dan de bruid, de gelovige aan het woord. Die zegt, word wakker, noordenwind. En dat gaat over de Heilige Geest. We kunnen niet zonder die Geest. En Jezus heeft dat ook zijn discipelen aangekondigd, dat wanneer hij zou heen gaan naar de hemel, hij de Vader zou bidden. En die zou een andere trooster gaan geven in zijn plaats. Namelijk de Geest der waarheid. De Geest die in al de waarheid zal leiden. Die Geest die het uit de Heer Jezus Christus zal nemen. En het zal verkondigen en bekendmaken aan hen. Die in feite alles dat wat Jezus had gesproken bij hen weer indachtig zou gaan maken. Al dat ze daadwerkelijk en al dieper zouden geloven in hem. Zonder die Geest kunnen wij niets doen. En als iemand al denkt dat hij zonder de Geest van God het zou kunnen doen. Ja, die vergist zich toch echt. En daarom ook die beden die in de psalmen tegenkomt. Ach, schonk gij mij de hulp van uw Geest. Mag die mij op mijn paan tot een lijnsman strekken. Ik hield aan uw wet en dan leefde ik onbevreesd. Maar ook in diezelfde psalm 119. Gun gij toch leven aan mijn ziel. Want dan alleen loof mijn mond uw trouwe hulp. Ik heb gedwaald als een verloren schaap in het rond. Ai, zoek toch uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Kunnen niet zonder de Geest. En om tot Christus te komen. Om genade van God te ontvangen. En ook om te mogen weten het eigendom van hem te zijn, hebben we die Geest nodig. En die Geest wordt dus uitgebeeld in noordenwind en in zuidenwind. En in feite zie je dus de vraag, Heere, stort uw Geest over ons uit. En dat zowel in de werking als de noordenwind, die hard en scherp en ontdekkend is. Maar ook in die liefelijke, zoete en zachte werking van de zuidenwind. De Geest als de wind. En de wind kun je niet zien. En de wind die waait het ene moment uit deze hoek. En het andere moment dan is de wind gedraaid. En waait weer uit een andere hoek. Jezus verwijst daarnaar wanneer hij met Nicodemus ook spreekt over de Geest. En dat hij dan tegen Nicodemus zegt. De wind blaast waarin dat hij wil. Ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is het met een ieder die uit de Geest is geboren. En Jezus wijst er dan ook op. Dat uit de Geest geboren te zijn en een kind van God te zijn. Dat is niet iets wat je van nature leren kunt. Nicodemus was een hele geleerde. Je zou kunnen zeggen hij was een professor in de theologie. Maar Nicodemus die moest als een kind alles gaan afleren. En gaan leren dat alles door de Heer uit vrije genade wordt geschonken. Zonder dat hij daar zelf iets aan kan toedoen. Maar ook gelukkig niets aan kan afdoen. Het is de Geest die werkt. Het is de Geest die blaast. Het is de Geest die als de wind zuivert. Ververst en verkwikt, zo begon ik. En zonder de wind dan kan alles in de dood gaan uitlopen. Kinderen, misschien hebben jullie wel eens gelezen van die Oost-Indië-vaders. Die vanuit Nederland naar Oost-Indië voeren. En er waren zeilschepen. En wanneer die schepen in de buurt van de evenaar waren aangekomen, dan was het daar bladstil. En dan bleef zo'n schip er maar drijven. En dan was het de hoop dat het zo ver dreef dat uiteindelijk het toch weer winden gaan opsteken, zodat het schip weer verder kon gaan varen. Maar het gebeurde wel dat men wekenlang ronddreef en dobberde daar ongeveer rond de evenaar en dat men totaal niet vorderde. Dat is wanneer de wind afwezig is. En zonder de wind, ja, dan is het uiteindelijk de dood. En zo geldt het toch ook met de geest van God. Wanneer die er niet is, dan is het uiteindelijk de dood in de pot. Dan is alles ongevoelig. Dan volhardt alles in ongeloof. Je komt in de verharding en ten uiteinde in de verwoesting terecht. De wind is nodig. De wind is als de adem. Zoals we allen ademen. En het feit dat je ademt, is toch een teken dat je leeft. Wind is adem. En de geest die is nodig. Ontwaakt nooit de wind. Is dat die keer de scherpe wind zo nodig? Die wind die zo uitdroogt. Die wind die ook zo hard kan waaien dat hij de takken van de bomen rukt. Die wind die kan aanzwellen als een storm en die verwoestingen aanbrengt. Is dat dan ook nodig? We hebben de geest van ontdekking nodig. De geest die aan mij en aan u laat zien wat wij zijn en wat we zijn geworden door de zonde. Jezus spreekt er ook over in Johannes 16 dat wanneer de geest is gekomen, die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Aan Jezus ligt ook toe wat hij daarmee bedoelt. Wanneer de geest gaat ontdekken aan zonde, dan is dat in het bijzonder de zonde van ongeloof. De zonde van ongeloof, dat is de grootste zonde die er bestaat. En die gaat nog veel verder en dieper dan dat ik stil. Of dat ik vloek. Of dat ik mijn ouders niet gehoorzaam. Of dat ik overspel pleeg. En zeker, we hebben gezondigd tegen de wet van God, die uit al die verschillende geboden bestaat. Maar ten diepste, wat is een mens? Wat is een mens? Wat is een mens op de kepen beschouwd? Is een mens nu een mens die naar God vraagt en die hem zoekt? Ten diepste moet toch worden beleden. Er is geen mens die naar hem vraagt. In psalm 14 en in psalm 53. Twee psalmen die op enkele woorden na min of meer identiek aan elkaar zijn. Daar staat in dat God vanuit de hoge hemel zag of dat er iemand was die naar hem vroeg. En hij vond er geen één. Niemand. Geen enkel mens. Nou, dominee, dat is toch wel wat negatief gedacht. Want er zijn toch wel mensen die naar God zoeken. Er zijn toch mensen die naar God vragen. En wellicht dat u ook zegt, ja, maar ik bid er toch ook wel om. En ik vraag de Heer toch ook wel dat ik in uw hart mag ontvangen. En ik vraag toch ook aan hem dat hij mijn zonden wil vergeven. En ik meen het ook echt. Ja, misschien meen ik het nog niet goed genoeg, maar ik meen het toch wel echt. Een meente, dat is allemaal waar. En toch op de bodem van het bestaan van elk mens, dan leeft toch de opstand. De vijandschap en de onwil. Het zich tegen de Heere God verzetten. Paulus die zegt er van de Romeinen 8, het vlees. En daarmee wijst hij niet op iets wat voor hem passé is, wat niet meer bestaat. Maar dan wijst hij op iets waar hij nog altijd mee heeft te kampen. En dan zegt hij, het vlees dat onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan het ook niet. Nou, dat is een duidelijk oordeel. Hij laat wat dat betreft ook niets over. Van wat er nog aan goeds in de mens is te vinden. En Jesaja zegt ervan dat onze beste werken zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar bij de één woord, wat is het nodig dat de Geest ons eenmaal, maar ook telkens opnieuw laat zien dat er nou niets in ons is dat naar God vraagt. Dat wij ten diepste God verwerpen, aan Hem voorbij gaan. En dat is in essentie wat Jezus zegt, die Geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Niet geloven in Hem. Hem niet aannemen. En je ziet het bij de Joden, ze hebben het geroepen. Hosanna. Gezegend is Hij die daar komt in de naam des Heren. Maar het was uiteindelijk maar buitenkant. Want een aantal dagen later riepen ze, kruist hem, kruist hem. En toen Pilatus vroeg, moet ik dan uw koning kruisigen? Toen riepen ze het uit. We hebben helemaal geen koning. We hebben alleen maar de keizeren. Weg met deze. Dat is ten diepste. Bestaan van iedere mens van nature. En nu is het dat de Geest niet alleen overtuigt van zonde, maar ook van gerechtigheid. En daarvan zei Jezus, omdat ik tot de Vader heen ga, en gij zult niet meer zien. Gij zult mij niet meer krijgen te zien. En hij bedoelt daarmee dat hij volkomen heeft betaald. Op het kruis van Golgotha. Dat hij volkomen aan de gerechtigheid van God heeft voldaan. Die gerechtigheid die eiste dat er bloed zou moeten gaan vloeien. En Jezus heeft daaraan voldaan. Jezus heeft alle dingen volbracht. Hij is zijn leven gegeven op het kruis. Hij heeft zijn bloed willen storten om zondaren daardoor te kunnen bevrijden. En dan zegt hij, de Geest zal u overtuigen. Dat er alleen in mijn gerechtigheid is. En dat ik alle dingen heb volbracht. En dat ik daarom heen ga tot mijn Vader. En dat mijn Vader mij ontvangt. En dat gij mij niet meer zult zien. En de Geest zal ook overtuigen van oordeel. Omdat de overste van deze wereld is geoordeeld. Dat is de duivel. De kop van de duivel is vermorzeld op Golgotha's kruis. En daarom is het oordeel over de duivel geveld. Maar ook wordt het oordeel geveld over alle die de verschijning van de Heer Jezus Christus niet hebben liefgekregen. En u weet van de Pinkstertoespraak die Petrus heeft gehouden. Een toespraak waarin Petrus het niet heeft over Petrus. Van Petrus valt er ook niet zoveel goeds te zeggen. Maar Petrus spreekt in zijn toespraak over Jezus Christus alleen. En dan eindigt hij die toespraak met te zeggen, deze Jezus heeft God verhoogd tot een Heer en een Heiland. Maar dat is wel deze Jezus die jullie hebben gekruisigd. En die jullie niet hebben gewild. Dat is het einde van zijn preek. En als die al verder had willen gaan, wordt hem het spreken onmogelijk gemaakt. Want de menigte die roept uit. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Wat zullen wij doen? Wat kunnen wij doen? En dat is wat de Geest van de ontdekking doet. Die brengt tot die uitroep. Ziende op jezelf. Wat zal ik dan doen? Wat kan ik nou doen? En hetzelfde dat riep ook de stappenwaarder uit. Toen hij er op de puinhopen van de gevangenis stond. En Paulus hoorde roepen. Doe u zelf geen kwaad. Want wij zijn allemaal hier. En toen zei hij. Lieve heren. Wat moet ik doen. Om zalig te worden. Geest van ontdekking. Noorden denkt. En de bruid hier in het hof. Die weet, ik heb die noordenwind nodig. Die noordenwind van van ontdekking. Die noordenwind die mij ootmoedig maakt. Die noordenwind die mij doet zien. Uit mij nooit enige vrucht meer in der eeuwigheid. Die wind heb ik nodig. En ik zeg zelfs, ontwaak, noordenwind. Steek op, noordenwind. En tegelijkertijd, kom, gij zuidenwind. Maar mijn deel. De geest is niet alleen gekomen om te ontdekken, om schuldig te stellen, om te doen beleiden. Ik zal in het koninkrijk van God niet kunnen komen. Er is voor mij geen doen meer aan. Maar dat is niet het enige wat de geest wil bewerken. Maar de geest wil uiteindelijk een zoon daar tot Christus brengen. En dat wordt uitgebeeld met die zuidenwind. Kom, gij zuidenwind, die lieflijk is, die zo zachtjes waait. Dan denk ik aan Elia die aankwam op de berg Horeb. En dat kreeg hij te maken met een harde wind, een storm. De rotsen scheurden. Een aardbeving was er ook. Het donderde. En dan uiteindelijk is dat het sausen van een zachte stilte. En toen wist Elia, God zelf is gekomen. En dat maakte hem zo ontmoedig. Dat is een mantel nam. En hij wikkelde zich met zijn gezicht en al in die mantel. Het ootmoed. Diepe zelfverdediging. En toen kwam hij naar buiten. En dan sprak de Heer met hem. Het sausen van een zachte stilte. Een zuidenwind die warm is. Maar die ook vocht met zich meebruikt. Het hart van een mens is van nature. Koud. Ijskoud. En het kan zijn dat u ook zo in de kerk zit. Het kan misschien zelfs wel zijn dat u zegt, ach, het avondmaal dat staat bediend te worden. Maar het laat mij eigenlijk ten diepste nog zo koud. Het hart van de mens is van nature koud. Koud en bevroren. Maar wanneer die zuidenwind gaat waaien, dan moet het ijs gaan smelten. Dan wordt de koude ingewisseld voor de warmte. Dan gaat het koude hart verwarmd worden. Dan gaat het ijs ontdooien. Dan gaat die geest werken in zijn kalmerende, vertroostende werking. Dan gaat die geest komen in het hart van iemand die denkt, hoe zal dat harde hart van mij ooit kunnen worden verbroken. En om dan te ervaren, wanneer de geest gaat spreken, dan gebeurt het. Och, had u dat mogen meemaken? Dat je zozeer met je eigen onmacht en je eigen onwil werd geconfronteerd. En dat je moest belijden, ik ben zo hard als een steen. Ik ben zo hard als de punt van een diamant. Maar dat je dan gaat meemaken hoe dat het hart vernederd wordt. Hoe dat je verootmoedigd en klein wordt gemaakt. Ja, dat het binnenste wordt verzacht en wordt verwarmd. Door het spreken van die goede God. Door het werk van de geest. Die wil kalmeren en troosten. Die het angstige gemoed wil geruststellen. En die komt tot een ziel die in de koude en in de donkerte verkeert. Om die te verwarmen. Om die in het licht te brengen. Omdat de stralen van de zonne der gerechtigheid Jezus Christus hem zullen beschijnen. Het is de Heilige Geest er uiteindelijk om te doen. Om het geloof in het hart te ontsteken. Denk nog eens aan die vlammetjes op de hoofden van de apostelen. Die vlammetjes die wijzen op de Heilige Geest die ook als een vuur werkt. En dat vuur dat kan verwarmen. Dat vuur dat kan ook alles in brand steken wat niet van God is. En dat kan maken dat alles van je vergaat. Maar dat vuur dat is ook een beeld van het ontsteken van het geloof. Geloof is een wonderlijk ding. Het geloof dat is een machtig ding. Het geloof dat is een ding dat ik niet grijpen kan. Het geloof is een ding dat ik niet maken kan. Het geloof dat is een geschenk, een gave Gods. Maar wanneer het geloof komt in het binnenste, onze Duitse leerregels die schrijven er ook over. Dat wanneer de geest gaat komen werken in het hart van een zondig mens, dan gaat die geest het geloof in het hart ontsteken. En wat gaat het geloof dan doen? Ja, het geloof dat gaat geloven in God. Het geloof dat gaat geloven in de Heer Jezus Christus. Maar wat het geloof ten diepste ook gaat doen, dat is de Heer. Amen. En als het over dat werkwoord gaat, amen. Dan denk ik aan de ene kant aan het ABC des geloofs van Alexander Comrie. Die zo prachtig en zo pastoraal het ook uitlegt dat al die verschillende werkwoorden zo'n diepe praktische betekenis hebben in het leven van een kind van God. En ik dacht dat het eerste werkwoord dat hij behandelt, dat is het werkwoord aannemen. Dan lees ik ervan in Johannes 1 vers 12. Diegenen die hem hebben aangenomen, die heeft hem macht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Aannemen. Dan denk ik ook aan de bloedvloeiende vrouw. Dat is een vrouw die tot Jezus kwam. Er was geen dokter die haar beter kon maken. Ze vloeide altijd. En als je altijd maar bloed verliest, dan verzwak je alleen maar. En als daar niets tegen wordt gedaan, dan betekent dat op een dag de dood. Want die bloedvloeiende vrouw, die liep met de dood van ons. En dan komt ze tot Jezus. En ze heeft het niet gevraagd. Maar er was iets in haar dat zei: raak de zoon van zijn mantel aan. En ze komt dichterbij. Ze nadert Jezus van achter hem. En ze pakt inderdaad de zoon van zijn mantel aan. Dan is dat niet een geweldig beeld. Waarin het geloven tot uitdrukking komt. Ze wist dat ze het niet waard was. En ze wist dat ze onrein was. Dat ze volgens de wet van Mozes niet eens Jezus mocht aanraken. Want zij was onrein. En Jezus was rein. En toch deed ze het. Tegen de wet van Mozes. En toch, het was de nood die haar dreef. Maar zal het de geest van God zijn geweest die haar trok. Om zijn zoon aan te raken en dan genezing te ontvangen. Wel, en dat is toch een beeld waarin het geloof tot uiting komt. Zuidenwind, kom gij zuidenwind en terwaai mijn hoofd. Niet alleen de noordenwind, maar ook de zuidenwind is nodig dat hij de hele tuin doorwaait. Een hof is een tuin. En wat kan daar hier nou mee bedoeld zijn? Doorwaai mijn hoofd. Wel, dat houdt ook in dat de geest van God in heel je leven werkt. Tot in alle uithoeken en schuilhoeken ervan. Ja, want we zijn natuurlijk ook geneigd om net als dat volk Israël de berg Karmel op twee gedachten te hinken. Elia zei dat toch. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Wanneer de Heere God is, dient hem dan alleen. Maar wanneer Baal God is, dient dan Baal alleen. Maar het volk dat wilde van beide walletjes eten. En is dat ook niet nu nog? Dat je God wel wilt dienen. En je wilt ook de wereld in de hand houden. En dat kan toch niet samen gaan? Dat kan toch nooit gelijk opgaan? De Heere die vraagt om het gehele hart. Salomo zegt in het boek Spreuken, mijn zoon, geef mij uw hart. Dan kun je toch niet een half hart geven. Als een jongen en een meisje van elkaar gaan houden. En ze gaan er naartoe dat ze willen gaan trouwen. Dan kan het toch alleen maar wanneer het meisje ervan overtuigd is dat die jongen zijn hele hart aan haar geeft. En niet een half hart. Of een kwart hart. En hier is het dat de bruid vraagt. Doorwaait u mijn hele hof. En dat de wind van de geest tot in al de onderdelen van mijn bestaan en iedere dag, iedere moment mijn leven zal doorwaaien. Doorwaai mijn hof. Dat heeft niet alleen te maken met de persoonlijke gelovige, het individu. Het avondmaal dat mag worden bediend in het midden van de gemeente. Ik weet dat in de vroege christelijke kerk het hier en daar gebeurde. Misschien gebeurde dat zelfs oorspronkelijk wel op grote schaal. Dat het avondmaal bediend werd. En dat degenen die niet gerechtigd waren om deel te nemen, mochten daar ook niet bij aanwezig zijn. Het avondmaal werd achter gesloten deuren bediend. En alleen degenen die deel zouden gaan nemen, die waren aanwezig. Maar zo doen wij dat niet. Het avondmaal werd bediend in het midden van de gemeente. En ook degenen, doopleden, die niet gerechtigd zijn nog om deel te kunnen nemen. Maar ook degenen die weten dat ze niet deel kunnen nemen. Ook die zien toch dat het avondmaal wordt bediend. En ook de kinderen zien het. Ik had ooit een gemeentelid en die vertelde mij dat ze bij een avondmaalsdienst altijd thuis bleef. Ja, ze kwam toch echt wel in de kerk. Iedere zondag. Maar ze zei tegen mij, ik heb nog nooit van mijn leven een avondmaalsdienst meegemaakt. Nou, ik snapte er niks van. Ik zeg, hoe kan dat dan toch? Nou, ze zei vroeger bij ons thuis, hoefde het mij niet. We gingen wel mee naar de kerk, maar met het avondmaal bleven we altijd thuis. Want die diensten die duurden te lang. En sinds dat ik getrouwd ben, mijn man die gaat ook niet. Dus ja, ik ga zondags wel naar de kerk, maar wanneer het avondmaal wordt afgekondigd, dan weet ik, dan ga ik niet naar de kerk. Maar ik zou het zo graag eens willen meemaken. Toen zei ik tegen de... Dan kom je gewoon de volgende keer. Je gaat een beetje voor in de kerk zitten. Dat is natuurlijk best een grote kerk in Oudorp. Ik zeg, dan kun je precies zien wat er gebeurt. Het is een zichtbaar sacrament. En het wordt in het midden van de gemeente bediend. Opdat u ook ziet wat daar plaatsvindt. Maar als er dan staat door waai mijn hof. Dan is dat de bede van de gelovige. Dat niet alleen hij of zij te maken mag hebben met die noorden en die zuidenwind. Waardoor de ziel des te meer en inniger aan Christus wordt verbonden. Maar dat het ook anderen zal gaan gelden. Als het toch goed is. Dan vraagt u niet alleen om een zegen. Voor elke dienst voor uzelf. Maar voor het geheel van de gemeente. Dat hebben we toch alle nodig. We hebben nog gezongen in Psalm 133. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk. Is het dat broeders van hetzelfde huis samenwonen? Ja, ik weet, er is wel eens wat. En er zijn wel eens onverkwikkelijke zaken. Er is ook wel een storm over Vriezeveen gegaan. Maar om dan juist ook het geheel van de gemeente op het oog te mogen hebben. En niet te denken in groepen. Deze groep die staat mij het meeste aan. Daar ga ik mee om en daar praat ik mee. die anderen. Ja, daar voel ik me niet zo bij thuis. Eén gemeente. Ach, je ziet het al in het Nieuwe Testament onder de discipelen. Zie je ook dat er twee zijn die menen dat zij de eerste plaats in de kring van de discipelen zouden kunnen mogen innemen. En die andere discipelen die nemen hen dat hoogst kwalijk. Maar je ziet ook gebeuren in de gemeente van Korinthe. Dat er partijschappen gaan ontstaan. Verschillende voorgangers dienden de gemeente van Korinthe. En de ene zegt, doe mij Paulus maar. Nou, zegt de ander, ik heb het toch eigenlijk meer met Petrus. Nee, zegt een derde, doe mij die vurige prediker van de Apollos maar. En een vierde, heel spitsvondig. En ik ben van Christus. Maar allemaal bezig met partijschappen. Ooit zei iemand tegen mij, de kerk is een tuin, een hof. Maar soms, dan lijkt de kerk net een jungle, een oerwoud. Dat is niet best. En daarom is het dan ook niet alle reden, gemeente, om ons persoonlijk te verontmoedigen, maar ook te samen. En dat is met die bede. Doorwaai mijn hoop. Doorwaai de gehele gemeente. In de tijd van Mozes in het boek Exodus en Numeri komt het voor dat Mozes kan de taak niet ten volle aan. En dan wordt het er aangewezen die Mozes mogen helpen. En dan zijn er ook Eldad en Medad. Ze profeteren in het leger. Er zijn er die vinden dat niet goed. En ze gaan naar Mozes toe. En ze zeggen, Mozes, Eldad en Medad profeteren in het leger. Verbied het ze. Och. Al het volk des Heren profeten waren. En dan zegt wel eens een dominee, als ik er nou voor één het middel zou mogen zijn, en al die anderen dan, dat het toch niet zo zal zijn, dat één van u zal verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering zullen komen. Ik kom nog aan mijn laatste gedachte. De geest van verzekering. Want, zegt die bruid, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Dat zijn specerijen. Uit mogen vloeien. De vruchten. En dan dusdadige vruchten. Met een bijzonder aangename geur. De vruchten dienen er toch te zijn. Ja, zegt iemand, ik vrees de Heere. Is dat ook te zien? In de tijd van Jacobus ontmoette hij mensen. Die zeiden, ik geloof. O, zegt Jacobus. Maar dat kan ik bij u niet zien. Want ik mis de vruchten bij u. En dan moet u maar weten. Als er geen vruchten zijn, dan is uw geloof een doodgeloof. Het is het levende geloof. Dat vruchten voortbrengt. Een geloof. Een bekering. Vruchten van de geest. Dat zijn liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, batigheid. Dat is een rij van eigenschappen. Die vindt u in Galaten 5. En elk daarvan mag u zich aan toetsen. Ken ik daar wat van? Voorbereiding. Dat is jezelf onderzoeken. Of zoals het in het formulier ook staat. Ik ben vanwege mijn zondigheid en mijn overgebleven zondige aard voor God verfoeien. En al dat ik geloof dat al mijn zonden omwille van het bloed van Jezus zijn vergeven. En dan als derde, dat ik ook naar al Gods geboden wil trachten beginnen te gaan leven en in liefde met mijn naaste om te gaan. Dat staat er. Dat zal ook volgende week gelezen worden. En leest u dat ook zorgvuldig in deze week van voorbereiding. Het zijn de kenmerken van genade. En dan noem ik ze nog eens kort. Liefde. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Jezelf wegzuiverend. Wie ben ik? Dat de Heer naar mij zou willen omzien. Maar ik heb hem lief. Want dat in mij eerst heeft lief gehad. Blijdschap. Vreugde. Ja, maar een kind van God is niet altijd blij. En een kind van God die kent verlating. Die kent angst en strijd. Die heeft te maken met de overblijvende zonde. Dat is inderdaad waar. En toch op de bodem ervan is er een blijdschap die niet is uit te roeien. Die zich diep in het binnenste van Gods kind bevindt. Een blijdschap in God. En een vrede met hem. Wij dan gerechtvaardigd zijn. Uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus en dan ook langmoedigheid. Geduld. Het uit te houden. En misschien is dat wel het moeilijkste. Omdat de minste en de geringste te zijn. Paulus moest dat leren. Ook toen hij al lang en breed een apostel was geworden. Want ik noemde die gemeente van Korinthe. Daar waren wantoestanden. En dan gebeurde het dat Paulus zijn gezicht niet kon laten zien in de gemeente. Er waren er die hadden hem op een brute wijze verongelijkt. Paulus het weten te dragen. En te verdragen. De smaad. Die je soms zelfs van de zijde van Gods kinderen en knechten meemaakt. En dan dankmoedig te zijn. En het oordeel over te geven. In de hand van de Heer. Goedertierenheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. Die discipelen. Die met Jezus waren in het land van de Samaritanen. Die ergens onderdak zochten. En toen die Samaritanen zagen dat zij Joden waren en dat hun aangezicht was in de richting om naar Jeruzalem te gaan, gingen de deuren dicht. Waarop die discipelen zeiden, Heere, zullen wij bidden dat er vuur van de hemel daalt om deze mensen te verteren? Waarop Jezus zei, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Hij was zachtmoedig. allerzachtmoedigst. Petrus maaide in de hof van Gethsemane met het zwaard om zich heen en hij sloeg het oor van Malchus eraf. En Jezus in zijn zachtmoedigheid hield het oor van Malchus. En die weg te gaan en matigheid, zelfbeheersing. Er is zoveel wat je te zien hebt. En zoveel waar je aandacht aan op kan gaan. Zelfbeheersing. Matigheid. Kan ik denken aan alcohol. Roken. Ik kan ook denken aan een mobiel. Een social media. Een gemeente. Wie is er van maakt. Maar mag er dan toch iets zijn. Bij u die deel op te nemen van die vruchten van geloof. Misschien dat u moet zeggen: Dominic, ik mis het allemaal. Ik heb er niets van. Kan ik dus niet aan het avondmaal? En dan denk ik toch ook aan dat gedeelte, daar ga ik mee eindigen. Dat in het avondmaal vormen die staat. Wanneer er eerst een hele lijst is gekomen van openbare zonden. En dat het dan staat, dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om daarmee te zeggen dat alleen degenen die zonder zonde zijn, aan de tafel van de Heere worden genodigd. Wij moeten juist bekennen dat nog zoveel zonden ons bezighouden. En dat we ook zo een ijver waarmee wij God zouden moeten dienen en zoeken, dat we die niet hebben. Maar dat er dan staat dat wij de dood op onszelf moeten schrijven. En de zaligheid alleen maar kunnen zoeken in die andere. Dan staat er dat geweldige. Dat God ons desondanks in genade wil aannemen. En zijn maaltijd aannodigt. Ons waardig wil maken daarvan te gebruiken. Die gaan er aan het avondmaal. Die iets mogen kennen. Van het geloof. In die grote zaligmaker. En die moeten beladen. Dat heb ik niet verdiend. Heere, dat u naar mij willen omzien. Maar die ook verlangen. Een leven te beteren. En wie er begeerd uit is om naar zijn geboden te wandelen. En die nu zeggen, wat kom ik daar weinig aan toe. En zo was er eens een kind van God. Dat zei, Heere, daar waar u in mijn leven recht op hebt, dat zal ik u eenmaal betalen. Nu nog niet. Straks, wanneer ik van al het zondige hier ben ontdaan, en dat ik u in volmaaktheid mag groot maken, waar het zo leeft, en waar zo die verbinding met hem er is, is er een welkom aan de tafel des Heren. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 71, vers 16. Gij zult met luisteren mij omringen, mij troosten in mijn smart. En wat er volgt, Psalm 71, vers 16. zingen tot slot uit Psalm 52 vers 6. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. En wat er volgt, 52, 6. Gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.